Тест. Ja, goedenavond gemeente, van harte welkom deze dienst. Ook aan iedereen die deze dienst thuis, nu of op een later moment meebeleeft, van harte welkom. En deze dienst gaat door voor dominee Dekker uit Waddinxveen. Het orgel wordt bespeeld door Kees van den Ent. De eerste collecte zal zijn voor het jeugddiaconaat en de tweede voor pastoraat en eredienst. Wensen elkaar een de God gezegende dienst. We zingen als aanvang voor deze dienst Psalm 69 vers 1. O God, verlos en red mij uit de nood. Gezegend dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen van de Lijdenspsalm, Psalm 69, ook nog vers 4 en 6. Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. Ik vind onder hen nog schutzeer, nog behoeder, want de ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Het zijn woorden die ook in het lijden van Christus worden aangehaald in het evangelie, zoals in deze hele psalm wij de lijdende Christus ook kunnen herkennen. Psalm 69, vers 4 en 6.
Thank you.
belijden het geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. En zingen dan Psalm 147, vers 3. Zeer groot is onze Heer, vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen geschapen zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En mens geworden is. Die voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Geleden heeft, begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften. En opgevaren ten hemel. En zit aan de rechterhand van de Vader. En zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, en die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving der zonden. Wij verwachten de opstanding der doden en het leven in de eeuw die komt. Amen. Zullen we samen bidden. Heere, almachtige God in de hemel, barmhartige, liefdevolle Vader in Jezus Christus, uw Zoon. Wij komen tot u op deze zondagavond, deze dag die u geschonken hebt, geschapen hebt, als een bijzondere dag geheiligd hebt. Om elke week opnieuw te mogen beginnen met het evangelie, met u, met uw beloften, met uw woord als de grond onder onze voeten. Met uw beloften als de horizon voor onze ogen. Zodat wij weten waartoe wij op aarde zijn en dat het goed is dat we er zijn. Met al het leed, met al het verdriet, met alle schuld. Toch goed is dat we er zijn, dat u wilt dat wij er zijn. Dat u ons vasthoudt, dat u niet loslaat wat uw hand begon. Wij danken u dat u zo aan ons denkt. Wie zijn wij dat u aan ons denkt? En toch doet u het. Wij danken u voor Jezus Christus, uw Zoon. En wiens weg naar het kruis wij in deze tijd van het jaar denken. In het bijzonder. We danken u dat hij zijn leven heeft gegeven voor ons. Dat hij dat wilde. En dat hij ons daarbij op het oog had. En we bidden u dat wij dat ons meer en meer in het leven mogen toe-eigenen. Als de grote waarheid van ons leven. Zodat alle andere dingen van ons leven wat minder belangrijk worden. Die dingen die wij vaak zo groot maken. Wij bidden u dat u uw kerk in stand wilt houden. Ook doordat elke dag, elke week opnieuw die dag er is. Die dag waarop we samen mogen beginnen. Want dat doen we niet alleen hier, maar dat doen we wereldwijd. En dat is een groot teken. Dat u ons niet loslaat. En dat in uw rijk geen einde zal zijn, zoals we hebben beleden met de kerk. Dat Christus zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En dat aan zijn rijk geen einde zal zijn. Wij bidden u dat u uw woord voor ons wilt openen. Als werkelijk uw woord. Het woord dat uit den hoge tot ons komt en over ons spreekt en over ons gaat. Waar onze levens in zijn opgenomen. Waar onze roeping in is opgenomen. Zodat wij meer en meer vrienden van u mogen worden. Wij bidden u, geef ons zo aandacht, concentratie van ons hoofd, van ons hart. En vervul ons met uw geest. Door Jezus Christus, uw Zoon. Amen. We lezen uit het Oude Testament, uit Hosea 11... Niet dat de Kanselbijbel een herziene statenvertaling is hier. Wilt u dat er uit de herziene statenvertaling wordt gelezen? Dan heb ik even een bijbeltje nodig van u. Ja, dank u wel. We lezen uit Hosea 11. Hosea was een profeet in het Noordrijk van Israël. Als Israël gescheurd is in een Noordrijk en een Zuidrijk, zoals u weet, na Salomo. Dan is het Noordrijk, en dat wordt in dit Bijbelgedeelte ook Efraïm genoemd. In dat rijk profeteert dan Hosea in de tijd voordat die 10 stammen weggevoerd zullen worden naar Assyrië. En in dit hoofdstuk kijkt de Heere God dan terug op de geschiedenis die hij met Israël heeft gehad. Toen Israël een kind was, had ik hem lief. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar hoe meer zij hen riepen, hoe meer zij van onder hun ogen wegliepen. Aan de Baals offerden zij en voor de afgodsbeelden brachten zij reukoffers. Ik echter leerde Efraïm lopen. Hij nam hen op zijn armen, maar zij erkenden niet dat ik hen genas. Ik trok hen met menselijke touwen, met koorden van liefde. Ik was voor hen als zij die het juk van op hun kaken omhoog tillen. En ik reikte hem voer toe. Hij zal niet terugkeren naar het land Egypte. Maar Assyrië, dat zal zijn koning zijn. Want zij weigeren zich te bekeren. Het zwaard zal in zijn steden rondgaan. Het zal zijn grendels vernietigen en verslinden vanwege hun opvattingen. Mijn volk volhardt in afkeer van mij. Zij roepen wel tot de Allerhoogste, maar gezamenlijk roemt men hem niet. Hoe zou ik u prijsgeven, Efraïm, u uitleveren, Israël? Hoe zou ik u prijsgeven als Adama, met u doen als met Zeboim? Mijn hart keert zich in mij om. Al mijn medelijden is opgewekt. Ik zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen. Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronden te richten. Want ik ben God en geen mens, de Heilige in uw midden. En in de stad zal ik niet komen. Ze zullen achter de Heere aangaan. Hij zal brullen als een leeuw. Ja, hij zal brullen. En de kinderen zullen bevende komen van de kant van de zee. Ze zullen bevende komen als een vogel uit Egypte, als een duif uit het land Assyrië. Dan doe ik hen wonen in hun huizen, spreekt de Heer. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Uit het Nieuwe Testament lezen wij uit Johannes 15, vers 9 tot 17. Het zijn de afscheidsgesprekken, de laatste gesprekken die Jezus had met zijn discipelen voordat hij gearresteerd werd in de hof van Gethsemane. Johannes 15, we lezen vers 9 tot en met 17. Jezus zegt daar: zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Dat zijn de schriftlezingen van deze avond. Zalig zijn we als we het woord van God horen en bewaren. Amen. We gaan zingen gezang 75 uit het liedboek voor de kerken. Het eerste vers. U kennen uit en tot uw leven, verborgene die bij ons zijt, zolang ons het aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd. O Christus, die voor ons begin en einde zijt, de wereldzin. Straks na de verkondiging zingen we van datzelfde lied, vers 8, 11 en 12. De tekst voor de verkondiging van vanavond is Johannes 15, vers 13, waar staat: niemand heeft grotere liefde dan wie zijn leven zal geven voor zijn vrienden. Gemeente van Christus, ik las in een citatenboek dat de Griekse filosoof Socrates gezegd zou hebben: men telt gemakkelijker zijn schapen dan zijn vrienden. Waar hij dat gezegd heeft, stond er niet bij en dat was ook niet te vinden. Dus ze zullen zelf maar bedenken wat dat dan misschien betekent eigenlijk. Men telt gemakkelijker zijn schapen dan zijn vrienden. Ik denk dat het in ieder geval dit betekent. Schapen zijn makke wezens, kuddedieren. Volgzaam jegens de herder, zijn hond en zijn staf. Je weet wat je aan ze hebt. Soms is er eentje ziek of verdwaald. Maar tellen laten ze zich altijd. Zelfs scheren. Vrienden daarentegen. Vriendschap is enerzijds het hoogste dat het leven te bieden heeft. Daarom moet je zuinig zijn op je vrienden. Veel heb je er niet nodig. Enkele zijn genoeg. En daar kun je dan een heel leven mee door. Je scherpt je eraan. Ze verrijken je leven, ze halen kanten in je naar boven, waar je zelf niet eens van wist dat je ze had. En zo gaat het bij de anderen ook. Je houdt het langer vol. Vreugde wordt verdubbeld en verdriet wordt gehalveerd als je een vriend hebt. En ik hoop dat u en jullie allemaal nu minstens aan één iemand kunnen denken van wie je denkt, ja, ik heb er wel één, geloof ik. Augustinus schrijft in een van zijn brieven: ik beken het, gemakkelijk werp ik mij helemaal in de liefde van mijn meest vertrouwde vrienden. En zonder zorgen rust ik in hun liefde, vooral wanneer ik moe ben van de ergernis van deze wereld. Want ik voel dat God daar is en in hem werp ik mij veilig en rust ik veilig. Voor Augustinus was een vriend dus zelfs een soort aardse gelijkenis van God. Omdat je net als bij God ook bij een echte vriend veilig bent en gerust. Maar dat alles moet zich wel bewijzen. Niet voor niets zegt het spreekwoord: in de nood leer je je vrienden kennen. De crisis maakt onderscheid tussen bekenden en vrienden. Alle bekenden laten je in de steek. Alleen de vrienden blijven. En soms blijken het er bitter weinig te zijn. Met andere woorden, je vrienden tellen is niet zo gemakkelijk. Je kunt gemakkelijker je schapen tellen dan je vrienden. Vrienden kunnen soms ineens toch vijanden blijken te zijn. Of eenvoudigweg niet beschikbaar als je ze nodig hebt. Jezus heeft dat ontdekt. En daar denken wij aan in deze tijden, deze weken voor Goede Vrijdag. Jezus koos zichzelf 12 discipelen. Leerlingen, volgelingen. Maar hier in Johannes 15 onthult hij ondubbelzinnig dat hij hen ook als vrienden heeft bedoeld. Hij had het bedoeld als een soort fellowship, als een verbond, als een kameraadschap met het oog op het komende koninkrijk van God. Maar Jezus ontdekt gaandeweg dat je wel je discipelen kunt tellen, maar je vrienden niet. Als Jezus zijn discipelen telt, dan weet hij het wel, dat zijn er 12. Maar als hij zijn vrienden moet tellen, dan weet hij het niet. 12 zijn het er in ieder geval niet. In ieder geval 1 zal hem verraden. En nog 1 zal hem verloochenen. En de anderen zullen allemaal vluchten. Laten we voor Jezus hopen dat hij het allemaal nog niet wist. Twaalf vrienden heeft hij in ieder geval niet. Dat weet hij wel. Daarentegen zijn er wel weer een paar anderen die niet tot de 12 behoorden, die wel vrienden zijn. Of beter gezegd, vriendinnen. Zij zullen hem trouw zijn tot het einde en zijn lichaam gaan balsemen op de derde dag. Je kunt makkelijker je schapen tellen dan je vrienden. Wij noemen ons vaak schapen van de goede herder. Maar Jezus zegt in dit hoofdstuk heel uitdrukkelijk dat hij wil dat wij zijn vrienden zijn. Een schaap hobbelt wat achter de herder aan. Er zit nogal een niveauverschil tussen een herder en een schaap. Het schaap hoeft niet te denken. De herder denkt voor het schaap. Een schaap is een en al volgzaamheid. Een herder hoeft een schaap ook niet te informeren. Het schaap zou het ook niet snappen. Een herder laat het schaap niet meekijken op de weer-app om samen te besluiten welke kant ze op zullen gaan. Een herder laat het schaap niet meedenken over de route. Of ze de wolf zullen ontlopen of dat ze liever toch maar recht op de wolf af zullen gaan. Het schaap leeft en sterft in een zalige onnozelheid. Maar ik heb jullie vrienden genoemd, zegt Jezus. Ik heb naar vriendschap verlangd en daarvoor heb ik jullie uitgekozen. Ik heb jullie uitgekozen opdat jullie niet alleen maar discipelen en dienaren zouden zijn, knechten en volgelingen, maar vooral ook vrienden. En daarmee stelt Jezus ons op gelijke hoogte als hij. Want vrienden kijken niet op elkaar neer, maar vrienden zien elkaar in de ogen, op gelijke hoogte. Tenminste, is dat alles? Jezus zegt er wel iets bij, dat in dit verband op het eerste gehoor dan wat vreemd klinkt. Hij zegt, jullie zijn mijn vrienden, als jullie doen wat ik jullie gebied. Lekkere vriendschap is dat. Stel je voor dat je zoiets zou doen op school. Jullie kinderen, kleinkinderen hebben misschien ook zo'n vriendenboekje. Of je hebt het zelfs nog ergens van jezelf in de kast staan. Zo'n vriendenboekje waar je klasgenoten en anderen in mogen schrijven wie ze zijn en wat ze het lekkerste eten vinden. Allemaal pizza en patat en pannenkoek. En meer van dat soort herhalingen. Stel je voor dat je voorin zo'n vriendenboekje zou schrijven. Dit zijn de mensen die doen wat ik gebied. Ik weet niet of Mirjam en Jordi en Lucas en hoe ze ook verder heten, dan nog in je vriendenboekje willen schrijven. Jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik gebied. Is gebieden en gehoorzamen niet het bederf van alle vriendschap? Nou, volgens Jezus dus niet per se. Hoe kan dat? Om dat te begrijpen moeten we terug naar de basis van gehoorzamen. Gehoorzamen komt van horen. En horen is intimiteit. We moeten denken aan het beeld van Jezus en de discipel die hij lief had. En de tafel voor het paasfeest. Johannes heeft dat verteld in hoofdstuk 13 van zijn evangelie. De laatste maaltijd voor het paasfeest bij Johannes niet de maaltijd waarin het heilige avondmaal wordt ingesteld, maar de maaltijd waaraan Jezus de voeten van de discipelen wast. Als een slaaf. En die maaltijd wordt ook, zoals in alle andere hoofdstukken, gesproken over een geheimzinnige discipel die nooit bij zijn naam wordt genoemd, maar die altijd heet de discipel van wie Jezus hield. Van wie Jezus het meeste hield. Jezus had blijkbaar geen algemene discipelliefde. En al helemaal geen algemene mensenliefde. Maar Jezus had een bijzondere discipel. En die wordt genoemd de discipel die hij lief had. En we lezen dan in dat hoofdstuk dat die discipel aanligt in de schoot van Jezus. Ze konden met elkaar fluisteren. En dat deden ze ook. Ze fluisteren over Judas. Een geheim. Het geheim van de vriend die geen vriend bleek te zijn. De vriend die je niet kon meetellen. Judas die Jezus zou verraden. Zo intiem is de geloofsomgang met Christus, leert het evangelie dat wij als het ware als gelovigen in de schoot van Christus verblijven. En als Johannes dat zo schrijft, dan herhaalt hij een vers uit het eerste hoofdstuk van zijn evangelie. Want in het eerste hoofdstuk van Johannes staat, niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon van God, die in de schoot van de Vader ligt, die heeft hem ons doen kennen. Zoals Christus in de schoot van de Vader ligt, zo ligt de gelovige in de schoot van Christus en hoort de stem. Zo intiem is de geloofsomgang met Christus, leert het evangelie van Johannes. Een herder houdt wel van zijn schapen, maar hij neemt ze niet op schoot. En hij fluistert ze ook niks in het oor. Het schaap zou het ook niet begrijpen. Maar voor een vriend heb je geen geheimen. Die mag tegen je aanliggen en die geeft je wat je hebt. Die geeft je je gedachten, je ziel. Zo is het tussen ons. Zo wil ik dat het tussen ons is, zegt Jezus. De Vader heeft geen geheimen voor mij en ik heb geen geheimen voor jullie. Ik fluister je de geheimen van het leven in. De geheimen van de wereld, van de toekomst, van de kerk, van het einde, van de liefde en de dood. Ik heb geen geheimen voor je. Luister, dan fluister ik. Ik noem jullie mijn vrienden, omdat ik alles met jullie deel, zegt Jezus. Dat is de basis. Zoals de Vader mij heeft uitgekozen om alles met mij te delen, zo heb ik jullie uitgekozen om alles met jullie te delen. En van daaruit geldt dan ook, zoals ik mijn vriendschap met de Vader bewijs, door te doen wat Hij wil, zo moeten jullie je vriendschap met mij bewijzen, door mijn wil te doen. Jullie zijn mijn vrienden als jullie ook doen wat ik wil. Vriendschap is uiteindelijk eenswillend zijn. Je kunt wel eens tegenover elkaar staan, iets verschillend willen en dan onderhandelen, in het midden gaan zitten, compromissen sluiten. De een wil op vakantie naar Groningen, de ander wil graag naar Limburg en dan eindig je samen in de Achterhoek. Je kent het wel, dat kan ook wel eens. Compromissen sluiten, in het midden gaan zitten. Maar als dat te veel gebeurt, dan is het geen vriendschap. Dan is het een contract. Dan is het een zakelijke verhouding. Vriendschap gaat dieper dan dat soort overwegingen. Vriendschap is dat je op de wezenlijke punten van het leven hetzelfde wilt. Maria Vazalis heeft een prachtig gedicht geschreven met de titel Vriend. En dat eindigt met de woorden: zonder een enkele verplichting loop ik en altijd in zijn richting. Vriend, metgezel die meer en minder is dan vader, moeder, minnaar, kind. Hetzelfde als ik, maar anders. Onafhankelijk en toegewijd, ouder, jonger, van dezelfde tijd. Trooster die getroost kan worden. Baken en verhanger van borden. Broeder, maar van een andere moeder. zonder rivaliteit, met wie ik samenloop en die mij begeleidt. Hij gunt mij om te leven, en als ik dood zou willen, geeft hij mij gelijk. Soms is het dat ik om hem alleen verdragen blijf wat zonder hem ondraaglijk scheen. Zonder een enkele verplichting loop ik en altijd in zijn richting. Dat is geloven ook. Zonder een enkele verplichting lopen in de richting van Jezus. Er was een paar weken geleden enige ophef over Kees Kraaienhoort, die in een preek een koerswijziging in de gemeente van Mozaïek heeft aangekondigd. Misschien heb je er ook iets van gehoord. Hij zei: we hebben het toch niet helemaal goed gedaan. Want we hebben de mensen wel verteld dat ze bij Jezus mogen komen zoals ze zijn. Je mag bij Jezus komen zoals je bent, maar dat is eigenlijk toch niet het hele evangelie. We hadden er ook bij moeten zeggen, je kunt niet blijven zoals je bent. Dat hoort er ook bij. Wat dat betreft had dat ook wel zo'n beetje hier in het evangelie kunnen staan. Het lijkt erop. Maar als wij het over deze dingen hebben, dan wekken we vaak het idee dat we dan toch een ander hoofdstuk opslaan. En dat we dus ook zeggen, ah jammer, ja wel een beetje jammer. Ja, je mag wel komen zoals je bent, maar ja, dan mag je toch weer niet blijven zoals je bent. Het is toch een beetje een domper eigenlijk. Terwijl het evangelie naar Johannes juist wil zeggen dat je met dat tweede niet een nieuw hoofdstuk opslaat. Omdat de context van het gebod de vriendschap blijft. De context blijft de vriendschap, het horen, de openheid voor elkaar. De zorgvuldigheid in het omgaan met elkaar. Horen wat de ander zegt. En zelfs wat de ander niet zegt, maar voelt, denkt, wil zeggen, maar het misschien niet durft, niet weet. Horen wat de ander echt zegt dus. In het oosten van het land, aan de andere kant van de IJssel, waar ik ook predikant ben geweest, daar konden sommige mensen ja zeggen in vele betekenissen. Soms betekende ja inderdaad ja. Maar ja kon ook best nee betekenen. En dat in allerlei nuances. Men doet dat niet om je te bedriegen, maar omdat ze zich in communicatie kwetsbaar weten. En als je die kwetsbaarheid van de ander niet aanvoelt, dan maak je brokken. Hier in het westen van Nederland is het een beetje anders. Maar toch is het ook hier zo dat we niet altijd recht toe recht aan zeggen wat we denken en voelen. Echt luisteren is vooral ook luisteren naar wat de ander niet zegt. Maar wel daaronder verlangt, wil, voelt. Dat is een levenslange leerschool, maar ook daarin kan de basisregel van het evangelie helpen. De basisregel die zegt, behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden. En dat werkt dan naar twee kanten. Als je met iemand praat, wil je graag dat die ander open is. En zegt wat hij denkt. Iemand die ja zegt, maar nee bedoelt, dat is niet handig. Als je ja bedoelt, probeer dan ook ja te zeggen. En als je nee bedoelt, probeer dan ook nee te zeggen. Maar het omgekeerde is ook waar. Als je met iemand praat, wil je graag dat die ander goed luistert. Niet alleen met zijn oren, maar ook met zijn ogen. Dat hij ziet wat je niet verbaal communiceert. Dat hij luistert met zijn hart. Dat hij voelt wat je wilt zeggen of waar je juist niet zeker van bent. Dat hij doorvraagt naar je hart en niet met een half woord genoegen neemt. Als Jezus ons zijn vrienden noemt, dan bedoelt hij zoiets. En hij gelooft dat als dat gebeurt, dat je je dan laat meenemen in zijn waarheid. In zijn keuzes, zonder een enkele verplichting loop ik en altijd in zijn richting. Zoals hij zich mee liet nemen door de Vader. Toen die zijn liefde voor de wereld opende. Toen de Vader zei, al zo lief heeft God de wereld gehad. Toen vulde Jezus aan dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Toen de Vader zei, ik heb de wereld lief, toen zei Jezus, dan zal ik gaan. Dat was zijn gehoorzaamheid. Maar niet de gehoorzaamheid van een schaap dat niet meedenkt. Het was de gehoorzaamheid van iemand die zelf in eigen verantwoordelijkheid ging zeggen en doen wat de Vader wilde. En daarom gaat het er helemaal niet meer om wie meer is en wie minder is. Wie hoger is en wie belangrijker of wie meer lief heeft, de Vader of de Zoon. Ze zijn één, dat is hun vriendschap en daar gaat het om. En dat zegt Jezus, die vriendschap die opent zich naar jullie toe. Die vriendschap die ik met de Vader heb, opent zich nu naar jullie. Ik wil mijn leven geven, zegt hij. Maar ik wil mijn leven geven voor mijn vrienden. Dat snappen wij toch? Jezus zegt, ik wil mijn leven niet geven voor schapen, of voor slaven, of voor ongeïnteresseerden, of voor ramptoeristen. Pas op met te zeggen dat ik zomaar mijn leven voor iedereen wil geven. Ik wil mijn leven geven voor vrienden. Het kan mij schelen voor wie ik sterf. Ik sterf niet zomaar voor iedereen. Het interesseert mij wie degene is voor wie ik sterf. En ik wil dat ik diegene mijn vriend kan noemen. In de geschiedenis van de theologie is er veel over getwist over voor wie Jezus nou eigenlijk gestorven is. Ik zal jullie niet vermoeien met alle details daarvan, maar je weet vast wel dat vroeger de balans vaak doorsloeg naar Jezus is alleen gestorven voor de uitverkorenen. En dan was het heel belangrijk om te ontdekken of je tot die uitverkorenen behoorde, want anders was Jezus ook niet voor je gestorven. Alles was gedacht vanuit de Vader die alles al besloten had eigenlijk. En Jezus kon niet anders dan het besluit van de uitverkiezing volbrengen, daar het middel in zijn. Tegenwoordig slaan we vaak door naar de andere kant en zeggen we, Jezus, natuurlijk, Jezus is voor iedereen gestorven. Jezus houdt van iedereen. Dat is ten opzichte van die eerdere traditie wel een noodzakelijke correctie geweest. Maar het kan ook plat en leeg worden. Alsof het God eigenlijk niet interesseert voor wie die sterft. Voor wie die aan het kruis hangt. Niemand heeft grotere liefde, zegt Jezus, dan wie zijn leven zal geven. Voor zijn vrienden. Voor mijn vrienden wil ik alles geven. Als wij zo Jezus vrienden zijn, dan gaan de andere mensen ons net zo ter harte als wij hem ter harte gaan. Dat is moeilijk. Dan gaan er voortdurend ook dingen mis. Maar wij kunnen dat aan, omdat er iets groters en diepers is dat ons in alles draagt. Dat is de liefde van Christus. Die draagt ons ook in ons falen. Die kent ons beter dan wij onszelf kennen. Die heeft onze gedachten al gelezen voordat wij ze uitspraken. Die weet wanneer wij nee zeggen en ja bedoelen en omgekeerd. Als je wilt leren praten, begin dan met bidden. Want tegen God kun je alles zeggen, zonder dat Hij je veroordeelt. Spreek je schuld uit en je wanhoop, je geloof, je liefde en je twijfel. Vertel Hem dat je graag wilt dat Hij je zal tellen bij zijn vrienden. Dat is vrucht dragen. Dat is het vrucht dragen waar Jezus het tenslotte ook nog over heeft. Jezus zegt, dan zal je Vader in de hemel je alles geven wat je vraagt in mijn naam. Dan zul je zo vrucht dragen dat de Vader in je hemel je alles zal geven wat je hem vraagt in mijn naam. Wat betekent dat? Betekent dat we nu wonderdiensten en genezingsdiensten kunnen gaan aanbieden? Zoals sommige christelijke groepen nog steeds fantaseren. Betekent dat we nu God kunnen vragen of die Poetin neerbliksemt en zie het gebeurt? Betekent dat God, als je maar bidt, 1, 2, 3 je jeugdtrauma zal wegnemen en je de strippenkaart bij de psycholoog in één keer in de prullenbak kunt doen? Nee, dat betekent het niet. Jezus biedt ons hier geen route aan om alsnog te krijgen wat we altijd al wilden hebben. Dat zou wel een leuk geloof zijn, maar het is een zelfverzonnen geloof, waarin we uiteindelijk juist niet loskomen van ons ego. En dus juist niet verlost worden. Als Jezus zegt, de Vader wil je alles geven, dan bedoelt Hij dit waar ik het nu met jullie over heb. Dat leven waarin je alles met mij deelt, waarin je in mijn schoot verkeert, zoals ik in de schoot van de Vader ben. Dit leven van waaruit, waar alles, het hele leven en de liefde en de eeuwigheid van de Vader naar de Zoon doorstroomt en van de Zoon naar jou. Zodat de hele wereld één vriendschap wordt van God met de mensen, bemiddeld door Christus. Denk nu niet dat dat onmogelijk is. De Vader bestaat echt. De Zoon bestaat echt. Hun liefde bestaat echt. Hij heeft echt zijn leven voor zijn vrienden gegeven. En dus kun jij die liefde ook echt ontvangen. En echt anders gaan leven. Alles is echt. En wat je echt nodig hebt, dat kan en wil God dus ook echt geven. En wat je echt nodig hebt, dat is die echte vriendschap. Dat is die zekerheid. Dat je in de schoot van Christus bent, zoals Christus in de schoot van de Vader is. Een echt ander leven is echt mogelijk. Alles is mogelijk vanuit een echt gebed. Alles is mogelijk omdat Jezus echt is. Amen. We zullen samen danken en voorbeden doen. Almachtige God en Vader in de hemel, wij bidden u in het einde van deze zondag. Blijf bij ons, bij uw ganse kerk, in de avond van deze dag, in de avond van het leven. In de avond van de wereld, blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons, wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in alle onzekerheid die ons omgeeft, in alle verraad dat ons omgeeft, zoals u bij Jezus bleef, toen hij zijn vrienden niet meer tellen kon. Wij bidden u voor mensen die daar ook iets van kennen, die op iemand hebben vertrouwd, maar ze kregen een mes in de rug, want die ander bleek onbetrouwbaar. Die gekwetst zijn, die beschadigd zijn. En doordat mensen zo anders bleken te zijn dan ze dachten dat ze waren. We bidden nu voor mensen die eenzaam zijn, die eigenlijk helemaal niet weten wat vriendschap is. En die zich door het leven moeten vechten in hun eentje. We bidden u voor ons allemaal als we het leven vaak zo oppervlakkig houden. En niet werkelijk spreken met elkaar. De ander niet werkelijk kennen. We bidden u voor al die huwelijken waarin zelfs man en vrouw elkaar niet werkelijk kennen. We bidden u dat iets van uw visioen, van uw belofte, van eeuwig leven, dat nu al begint. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen. Dit is het eeuwige leven. Dat zij in de schoot van de Heer zijn, zoals hij in de schoot van de Vader is. Dat eeuwige leven ons mag doorstromen. Schenk ons een diep en waar en sterk geloof dat zich uit in het leven, in onze daden, in onze woorden. Wij danken u voor Jezus die zijn leven heeft gegeven. En die ons allemaal bij zijn vrienden wil tellen. Wij danken u voor de weg die hij gegaan is. En wij bidden u dat naar Goede Vrijdag toe, dat nog steeds dieper, als het ware elke dag, nog dieper bij ons mag zijn en tot ons door mag dringen. En dat wij het ons allemaal helemaal mogen indrinken dat hij ons bedoeld heeft. We bidden u dat u met uw kerk, met uw gemeente wilt zijn, ook hier in Gouda. Zegen de Amstdragers, alles wat er gebeurt. De ontmoetingen met elkaar door de week, alle contacten die er zijn. Wees daarbij met uw geest, zodat de gemeente gebouwd wordt, zodat er een getuigenis mag blijven in onze samenleving die zo ver bij u vandaan is geraakt, dat er een levende God is. En dat uw rijk uiteindelijk zal stand houden en overwinnen. Wij bidden u dat u ons zo genadig bent. Want wij moeten van genade leven. Meer is er niet. Maar uw genade is uiteindelijk genoeg. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. We zingen Psalm 103, het vijfde vers. Nadat de gelegenheid is geweest om je gaven te geven, is dat onze slotzang, Psalm 103, vers 5. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Verhef je hart tot God, ga heen in vrede, weet je gedragen door zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen. Amstrager hier. Is hij dat nog? Of,
Nee, daar is hij 3 jaar geleden mee gestopt.
Oké.
Mensen thuis kunnen niet meekijken.
Duidelijk horen.